Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En de aflevering van vandaag gaat volledig over sport. Ik ga een beetje vertellen wat ik tot nu toe in heel mijn leven al aan sport heb gedaan. En zoals je misschien weet als je me de afgelopen weken hebt gevolgd, is dat ik begonnen ben begin dit jaar met krachttraining. Dus echt met gewichten in de sportschool. En dat voor mij echt een beetje de start is geweest van een hele nieuwe fit girl lifestyle-achtig iets. En vandaag, de dag dat ik dit opneem, markeert precies 3 maanden na de start. Dus het leek mij nu wel een mooi moment dat ik na 3 maanden in ieder geval daar iets over kan zeggen. Hoe dat was om de hoeveelheid sporten zo erg op te schroeven. Want ik sport nu minstens 4 keer per week. En normaal deed ik dat 1 keer per maand of zoiets. En ook hoe het voor mij is om deze sport te doen. Dus krachttraining specifiek in een sportschool. Waarvan ik eigenlijk nooit had verwacht dat het iets voor mij zou zijn. En wat me dus eigenlijk heel erg goed bevalt. Dus daar ga ik wat uitgebreider op in bij het hoofdonderwerp van deze aflevering. Maar ik zal zoals altijd nog eventjes terugblikken op mijn week. En daarmee de aflevering starten. Ja, het was natuurlijk een heerlijke week, want er zat een ontzettend lang weekend in van Pasen. En daar heb ik vooral heel erg van genoten. Ik kreeg heel veel berichtjes en ik zag heel veel stories van mensen over de festivals die allemaal afgelopen weekend waren. En ik heb echt getwijfeld om daarheen te gaan. En uiteindelijk toch niet gedaan. En ik heb achteraf toch een klein beetje FOMO. Maar goed, ik twijfelde daar dus over. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En ik heb echt zo goed als het tegenovergestelde gedaan. Ik ben namelijk naar mijn ouders gegaan. En daar zo heb ik mijn oude slaapkamer helemaal opgeruimd. Ik woon daar dus al niet meer sinds mijn 20ste. Dus dat is al bijna 9 jaar. En eigenlijk op het moment dat ik op mezelf ging wonen, heb ik gewoon de dingen uit mijn kamer gepakt die ik het meest gebruikte. En de rest heb ik daar allemaal laten liggen. Dus dat is gewoon nog in dezelfde staat gebleven. Het is ook niet een kamer die mijn ouders dagelijks nodig hebben. Dus tot nu toe was er ook nog niet echt een reden om het op te ruimen. En dat was er nu eigenlijk ook nog steeds niet. Maar meer van, er liggen echt dingen zoals, weet ik veel, een oogschaduw die je destijds nog gebruikt hebt. Die allang niet meer goed is. Dat ligt dan gewoon nog open daar ergens. Weet je wel, dat soort dingen. Er lagen gewoon een hele hoop dingen die eigenlijk niet meer nodig waren om daar te liggen. Dus het was iets waar ik heel lang al tegenaan zat te hikken. En ik dacht, ik ga het toch maar doen. Dus dat was eigenlijk mijn hele zaterdag. Ik ben daar denk ik wel 6 of 7 uur mee bezig geweest of zo. Het is echt bizar hoeveel zo je in zo'n klein kamertje kan verzamelen. Maar het was ook wel weer heel erg leuk om al die herinneringen tegen te komen. Want er zijn zoveel dingen die ik heb bewaard. Wat ik toch wel bijzonders vond om tegen te komen, is denk ik alle mobieltjes die ik heb gehad. Ik had in groep 8 als eerste van de klas een klaptelefoon. En dat vonden mensen echt onwijs bijzonder, weet ik nog. Dus dat was een soort van de highlight van elke pauze, dat mobieltje. En dat vond ik dus opeens weer. Er hing ook nog zo'n heel klein lipglossje aan, wat helemaal het was toendertijd. Ik heb maar niet opengedraaid, want ik wil niet weten wat voor bacteriën daar allemaal in zitten. En daarna had ik mijn eerste touchscreen, maar daar zaten dan wel nog 3 knoppen op. Het was een witte, van Sony Ericsson volgens mij. En daarna begon echt de iPhone era. Dus daar had ik ook nog 2 of 3 was ik daarvan tegengekomen. Echt van die eerste generatie iPhones. Dus dat vond ik wel een hele mooie throwback eigenlijk. En wat kwam ik nog meer tegen? Ik kwam ook een vision board tegen. Wat ik zou niet eens weten in welk jaar heb gemaakt. Maar daar stonden dus ook allemaal plaatjes op van dingen die ik ooit nog in mijn leven wilde doen. Er stonden ook wat foto's op van Amsterdam. Want daar wilde ik heel graag wonen. Dat was dan gelukt. Wat foto's van LA dat ik daarheen wilde. Dat gaat dit jaar gebeuren in oktober. Dus dat vond ik wel heel tof. Ook foto's van Santorini, daar ben ik al geweest. En ook random dingen. Een foto van een horloge waar ik toen helemaal door geobsedeerd was. Dat horloge heb ik ook uiteindelijk voor mezelf gekocht. Dus dat is wel vet om te zien of zo. Dat je dan weer terug kan blikken en denkt, nou, toch wel allemaal mooi gefixt. En natuurlijk ook staan er dingen tussen die je niet hebt gedaan of die waarvan je denkt, ja, waarom wilde ik dat überhaupt? Coachella stond er trouwens ook nog tussen, terwijl nu denk ik echt een beetje van, volgens mij is Coachella best wel overrated. Kom ik straks trouwens nog op terug op Coachella. Dus ja, dat was mijn zaterdag eigenlijk. En eerste paasdag op zondag hebben we gebruncht in de ochtend met de schoonfamilie in de tuin. Het was echt super lekker weer daar. Oh, ik zat er zo goed. En s'avonds zijn we uit eten geweest, mijn vriend en ik, samen met mijn ouders ergens. En dat was ook heel luxe diner met allemaal amuses tussendoor. En daar kan ik ook altijd wel heel erg van genieten. Dus dat was een heerlijke zondag. En tweede paasdag voelde natuurlijk gewoon als een extra weekenddag, wat heerlijk was. Heb ik in het park gechilled met wat vrienden en mijn vriend en allemaal drankjes meegenomen, spelletjes gedaan. Ik heb Scrawl gespeeld, een van mijn favoriete nieuwe spellen, wat we toen ook zelf hebben besteld, omdat we het bij andere vrienden hadden gespeeld. Is echt een mega aanrader. En wat hebben we nog meer gedaan? Nou, nog een aantal spellen gespeeld. Ik vind dat altijd heel leuk. Gewoon spelletjes spelen in het park, drankje erbij, hapje erbij, zonnetje op je gezicht. Wat wil je nog meer? En het goede weer houdt ook nog aan. Ik kijk naar buiten en het is heerlijk weer op dit moment. En ik mis het eigenlijk weer om hele dagen buiten te zijn. Maar goed, dit is natuurlijk ook wel weer heel leuk om lekker voor jullie een podcast op te nemen. We gaan door naar het lekker loerenblokje. Waarin ik op een luchtige manier de week doornemen en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest afgelopen week. Iemand die door een juice-kanaal betrapt is, hoe je het ook wil noemen. Er is in ieder geval naar buiten gebracht dat Charlie Luske vreemd gaat. En dat heeft hij zelf ook niet ontkend. Hij heeft dat toegegeven dat het iets was waar hij met zijn vrouw Tanja aan het werk waren samen. En Tanja die had toen ook een heel bericht op haar Instagram gezet van, ja, Charlie heeft een hele hardnekkige behoefte aan bevestiging en we gaan samen hulp zoeken om hiermee te dealen. Dat ik echt dacht, oké. maar hij is dus een van de velen waarbij zijn privéleven op straat ligt, zoals ze dat dan zeggen. En hij was dus bij koffietijd te gast en toen heeft hij voor het eerst op camera gereageerd. Op wat er allemaal over hem in de media is gekomen. Over zijn relatieproblemen met die Tanja Jess. En hoe dat allemaal zat. En toen heeft hij ook nog wel een interessante uitspraak gedaan. Want toen zei hij van, er zijn honderden collega's waarvan ik weet dat ze vreemd gaan en waarvan het niet op straat ligt. Maar met de juice-kanalen nu waarschijnlijk binnenkort wel. Dat ik ook dacht, oh, nou ga je gewoon eventjes je conculega's soort van onder de bus gooien. Want dat maakt natuurlijk mensen alleen maar nieuwsgieriger naar, oh, welke BN'ers kent hij dan eigenlijk goed? Nou, dan gaan we eens even daarin duiken, weet je wel. Dus het is natuurlijk gewoon een pure manier om soort van zichzelf af te leiden. En wat ik ook nog wel bijzonder vond, hij zei, onze kinderen hebben gelukkig geen last van deze periode. Ze zitten helemaal niet op social media en ze hebben andere dingen waar ze mee bezig zijn. Het is voor hen ook geen nieuws. Ze gaan er heel relaxed mee om. Dus aan de ene kant zegt hij van, ze weet het niet. Aan de andere kant zegt hij, het is voor, of in ieder geval, ze krijgen deze hijsen allemaal niet mee. Maar het is ook geen nieuws voor hun. Dus oftewel, zij weten dat hun ouders vreemd gaan. Ik was heel benieuwd wat hij daar nou precies mee bedoelde verder. Ik kan me ook niet voorstellen dat zij dit allemaal niet meekrijgen. Want sorry, zelfs kinderen die niet op social media zitten, zitten toch op social media. Er zijn altijd wel vriendjes of vriendinnetjes met een connectie tot internet die dat allemaal ook. Ik geloof dat gewoon niet meer. Dat er nu nog scholen zijn die volledig losstaan van social media. En dat, daarom ben ik ook maar blij dat het in mijn tijd niet was dat toen ik op school zat. Maar goed, dat terzijde. Dan iets anders wat in het nieuws kwam, was natuurlijk de rechtszaak tussen Samantha Steenwijk en Yvonne Kolderweijer. Het gebeurt nu natuurlijk wel vaker dat een juice-kanaal voor de rechter moet komen. Het verbaast me eigenlijk nog dat Charlie Luske dat niet heeft gedaan. Maar ik had zelf überhaupt het hele schandaal van Samantha Steenwijk gemist. Maar het wordt natuurlijk wel weer omhoog gehaald door deze rechtszaak. Dus wat was er nou aan de hand? Samantha die had dus op haar social media gezegd dat zij ontzettend veel was afgevallen in een hele korte tijd. En zij zelf dat het kwam door paardrijden. En Yvonne had daar zo een video over gemaakt. En die had gezegd dat ze het niet helemaal geloofde dat het door paardrijden kwam. En dat zij van haar spionnen had gehoord dat Samantha dus allemaal illegale dieetpillen had genomen. En dat ze daardoor in een korte tijd zoveel was afgevallen. Nou ja, daar was zij nogal boos op geworden, want ze ontkent dat allemaal, Samantha. En toen moest er een rectificatie komen. Nou, in ieder geval, Yvonne had die video offline gehaald. Had gezegd dat Samantha dus alles had ontkend. Maar dat was niet wat Samantha wilde. Want Samantha wilde dat Yvonne dan op haar socials zou zetten dat het niet waar was. Dat ze geen illegale dieetpillen gebruikte. Maar ja, daar was Yvonne zelf niet zo heel zeker over. Dus ze weigerde dat eigenlijk te doen. En daardoor is ze dus in een rechtszaak gekomen. Maar goed, ik heb het idee, als ik zo een beetje andere media lees en dingen meekrijg, dat het eigenlijk alleen maar het nadeel werkt van die Samantha Steenwijk. Want volgens mij vindt Yvonne het alleen maar heel erg grappig en lachen allemaal. En geniet zij wel van de aandacht. Terwijl Samantha een beetje als de boeman overkomt, zeg maar. En ze begon ook hele rare dingen te zeggen. Ze zei ook in de rechtszaak dat het de schuld van Yvonne was als er mensen met een hersenbloeding op die IC zouden komen te liggen na het innemen van illegale dieetpillen. En dat is natuurlijk een beetje een gekke uitspraak, een soort van kat in het nauw idee heb ik. Want als iemand zegt dat die pillen gevaarlijk zijn, dan is dat Yvonne wel. Maar ik weet niet, ik vond dat een beetje een gekke uitspraak. Het voelt gewoon heel erg een beetje als iemand die heel erg op zijn teentjes is getrapt en gelijk wil halen. En als het echt allemaal niet klopt, dan snap ik ook aan de ene kant wel dat ze wil doen. En misschien wil ze ook een soort statement maken over Juice Knade, dat die niet zomaar alles de wereld in mogen gooien. Maar ik weet niet of dit nou het beste was voor haarzelf om te doen. Want in principe was alles al offline gehaald. En was in principe waren niet heel veel mensen hiermee bezig. Al had zij misschien wel dat idee. Totdat zij er een rechtszaak van ging maken. Nou ja, dat is een beetje mijn mening erover. Dan gaan we door naar iets anders. Is voor de volgens mij nog geen uitspraak verder ingekomen. Is eigenlijk alleen dat de rechtszaak is geweest. Dan gaan we door naar het volgende. En dat is dus Coachella. Want afgelopen weekend was Coachella. En ik vind dat heerlijk om in de gaten te houden. Ik heb, nou ja, zoals ook wel blijkt uit mijn vision board, altijd wel al een kleine obsessie voor dat festival gehad. Het zag er gewoon natuurlijk ontzettend magisch uit op al die influencerfoto's. En inmiddels weet ik wel schijn bedriegt en dat het allemaal niet zo rooskleurig is. Dat er, het blijft gewoon een festival waar je fucking gehoor wordt en waar je eigenlijk geen enkele act net kan zien en waar je ontzettend veel geld voor een drankje betaalt, et cetera, et cetera. Maar ja, het blijft toch wel wat hebben. Zeker omdat de allergrootste artiesten daar optreden en er eigenlijk ook best wel bijzondere dingen gebeuren altijd. Ik weet ook nog wel, dat volgens mij was dat ook Coachella vorig jaar of 2 jaar ervoor, dat Billie Eilish haar grote idool Justin Bieber ontmoette. Nou, dat vond ik ontzettend grappig om te zien. Nu had je, wat het meest in opspraak was, is denk ik toch wel het optreden van Harry Styles. Want die had een gastoptreden in zijn optreden dus, van Shania Twain. En hij vertelde eigenlijk van, ja, dat is een nummer van Man, I feel like a woman. Dat was echt mijn nummer vroeger, dat zong ik altijd mee. En hier is ze, Shania Twain. En toen gingen ze dus samen dat nummer zingen en nog een aantal nummers van haar hebben zij samen gedaan. Ik vond het niet super zuiver. Ik heb het later nog terug zitten luisteren. En het is gewoon een leuk gebbetje natuurlijk dat zij samen zingen. Dus dat maakt het gewoon interessant en bijzonder. Maar ik vond het niet super goed klinken samen. Ze hadden nog wel iets beter mogen repeteren misschien. Maar ja, dat doet niks af aan het verhaal, om het zo maar even te zeggen. En voor de rest weer ontzettend genoten van alle outfits die voorbij zijn gekomen. En wat ik ook wel heel grappig vond, is dat alle influencers die ik volg, die dus niet naar Coachella gingen, heel erg de behoefte voelden om wel even te delen dat ze enorme FOMO hadden in de vorm van allerlei foto's van afgelopen jaren dat ze er naartoe waren geweest. Ik dacht, dat vind ik dan ook wel weer typisch, dat je toch een beetje wil meevaren op de hype van Coachella weer. Maar ja, alsnog superleuk om te zien allemaal. Ik hoop dat ze het ontzettend naar hun zin hebben gehad daar allemaal. En ja, ik zit hier. Ik ben ook maar gewoon een 28-jarige meisje die een vision board heeft waarop een beeld van Coachella staat. Ik mag ook niks zeggen natuurlijk. Oké, en tot slot is er een podcast-app gelanceerd. Dat vond ik toch ook wel een dingetje. Toch wel nieuws in podcastland. En dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij deze podcast, om dat dan te delen. En dat is het platform Podimo. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar dat is dus de nieuwe podcast app, of dat moet het in ieder geval worden. Het is een abonnementsdienst, dus het is voor €5 per maand sluit je dan een abonnement af en dan krijg je ja, de wat grotere podcasts van Nederland, die zijn er beschikbaar, volgens mij ook de kleinere wel. Maar dat zit dan dus allemaal achter een betaalmuur. Nou ja, dus een paar die er onder andere bij zitten is de zelfspodcast. Die kan je dus ook nergens anders meer luisteren. Dat gaat echt allemaal binnen Podimo zitten. Dus daar moet je echt dan voor gaan betalen. En dat geldt volgens mij ook voor Man 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 uiteindelijk. En die twee luister ik zelf weer wat minder. Maar wat ik wel bijvoorbeeld luister is Geuze en Gorgels. Dus ik dacht, oh shit, die gaat dan ook achter een betaalmuur zitten. Maar zij hebben dan weer een aparte serie bedacht. Waar ze dus nieuwe afleveringen voor gaan maken. En die spin-off, die is dan te beluisteren bij Podimo. Dus voor mij scheelt het dan wel dat de podcast die ik het meest luister van dat hele lijstje, zeg maar, dat die dan nog wel de originele afleveringen gewoon beschikbaar blijven. Maar ja, voor heel veel andere mensen is het denk ik wel echt eventjes wennen. Want tot nu toe zijn podcasts natuurlijk altijd gratis te beluisteren geweest. En was het verdienmodel in principe gewoon dat er advertenties in de aflevering zaten. En je krijgt verder niks van een Spotify of een Apple Podcast of zo. Je krijgt niet per luisteraar soort van uitgekeerd. Zoals dat misschien wel bij YouTube is. Dan krijg je natuurlijk wel een klein percentage bij de mensen die luisteren, of de mensen die kijken naar video's op YouTube. Dus ik snap ook wel dat het interessant is voor podcasters. En misschien komt er ook nog wel een tegenbeweging vanuit Spotify, dat ze toch nog een klein bedrag gaan uitkeren per luisteraar of zo aan podcasters. Maar je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Ik ga niet naar Podimo. Deze afleveringen blijven gewoon gratis beschikbaar. Ik heb heel soms een samenwerking met een bedrijf dat ik hun promote in de afleveringen. Maar eigenlijk bijna nooit. Ik zit daar zelf ook niet echt heel veel achteraan, moet ik zeggen. En dat vind ik ook prima zo. Dus, maar ik vond het wel interessant nieuws hoe dat dan is gegaan. Want zij zeggen echt van ja, wij gaan de nieuwe Netflix voor podcast worden. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Ik weet ook dat het dag- en nachtmedia is een grote speler in podcastland. En dat is nu overgenomen door Podimo. En dat is dus een Deens mediabedrijf. En dat zit ook al in 21 andere landen. Dus daar heeft het zich al soort van bewezen. En nu is het dus ook naar Nederland gekomen. Dus nou ja, mocht het je toch interessant lijken, neem zeker even een kijkje, zou ik zeggen. Podimo, very interesting. Oké, we gaan door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en makkelijker en lekkerder te maken. En het eerste is zeker iets wat je leven lekkerder maakt. Het is namelijk een doetip en een kooptip in één. Ik heb namelijk besloten dat ik weer een nieuwe hobby nodig heb. Het is weer eens zover. Ik heb altijd van die periodes dat ik dan, ja, dan voel ik gewoon weer iets borrelen van binnen. En denk ik heb iets nieuws nodig. Ik wil iets nieuws doen, iets nieuws maken, iets nieuws. Nou ja, soms, ik heb leren naaien. Ik heb een vest gehaakt waarvan ik nog steeds een foto online moet zetten. Ik heb, wat heb ik nog meer gedaan afgelopen jaar? Nou, allerlei verschillende hobby's. Boulderen ben ik met mijn vriend gaan doen. Ik zit nu eventjes te bedenken wat ik allemaal. Ik heb altijd van die opvliegingen dat ik opeens iets nieuws moet doen. Nou, wat is het nu? Zuurdesembrood bakken. Dat is iets waar ik tot een jaar geleden niet eens van wist dat het bestond. Maar ik volg toevallig wat mensen die dit heel leuk vinden om te doen. En het is gewoon eigenlijk brood vanuit huis bakken. Maar op een of andere manier bakt dan iedereen zuurdesem. En dat is ook wel heel erg lekker brood. Als je naar een beetje een hip tentje in Amsterdam gaat en je vraagt een sandwich nog wat, dan zit het op zuurdesembrood. Dat hoort eigenlijk gewoon een beetje. En ik moet ook zeggen dat ik echt wel verschil proef tussen normaal brood en zuurdesembrood. Dat heeft net gewoon even een wat lekkere smaak. Maar je kan dat dus ook zelf thuis maken. Maar het is wel echt een heel ambachtelijk proces, zeg maar. Het is niet iets van ik bak even een uurtje een bananenbrood. Het gaan dan echt meerdere dagen overheen. Maar het zag er altijd gewoon heel rustgevend uit als ik andere mensen het zag doen. En het is ook weer spannend, want hoe gaat hij dan weer uit de oven komen? Super spannend. Nee, maar het leek mij gewoon best wel leuk om een keer te proberen. En Een vriendinnetje van mij is nu veel aan het bakken. En die had dus verteld dat zij daarmee bezig was met dat broodbak. Toen zei ik, oh, dat wil ik ook. Ik dacht, yes, ik heb een nieuwe hobby gevonden. En toen had ze mij dus een linkje doorgestuurd online waarbij je een hele zuurdesem kit kan bestellen. Dus dan heb je ook er zit ook een soort braadpan bij waar wat dan perfect is om je brood in te bakken. Dus dan kan je gewoon daarmee de oven in schuiven. Maar er zit dan ook het zuurdesem zelf bij en meel en een mix om echt het brood zelf mee te bakken. En er zitten iets van 3 handleidingen bij voor alle stappen die je moet uitvoeren. Dus nou ja, vorige week heb ik dat besteld en ontvangen. En ik zit nu op de 5e dag dat ik met mijn brood bezig ben ongeveer. En ik ga hem over een uurtje de oven in doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit gaat komen. Het zal toch wel echt een enorme deceptie zijn als die er echt super lelijk uitkomt. Of ik haal hem eruit en hij zakt in 1 keer in elkaar. Of ik haal hem eruit en hij is volledig zwart. Nou, dat sowieso niet, want ik ga gewoon een uur met mijn neus tegen het raampje aan zitten, denk ik. Maar ik vind het wel weer een hele ervaring. En ik hoop gewoon heel erg dat die goed lukt en dat ik daardoor gemotiveerd ben om het vaker te doen. Want ik heb nu dus ook een zuurdesem starter. Ja, dit is een heel proces, jongens. Daar kan je een hele aflevering over maken, mocht je dat willen. Maar dat is dus eigenlijk een soort klein mixje. En dat zet je in de koelkast of op kamertemperatuur, wat je wil. En dat moet je dan elke 2 weken voeden. Dus dan moet je er weer wat bloem en water uit mijn hoofd bij doen. En dan blijft hij dus soort van dat gistspul eten. Dus dat wordt dan weer minder en dan moet je het weer bijvullen. Maar in ieder geval, dat spulletje kan je dus blijven gebruiken om je brood mee te bakken. Dat is soort van de basis van je zuurdesembroodmix. Daar heb ik nu dus nog van over. Het ziet er niet uit, maar ik snap nu ook alle jokes van bepaalde series. Er wordt wel eens iets gezegd van, I got a gift for you, it's a sourdough starter. En dat mensen echt zitten, what the fuck is dat? En dat had ik zelf ook als ik dat aan het kijken was. En nu denk ik, oh, dat is echt een leuk cadeau. Dat is wel grappig hoe dat dan weer kan veranderen. Maar in ieder geval, ik ben dus nog niet klaar met mijn brood. Maar ik vind het nu al wel een hele handige set. Dus ik zal hem ook gewoon eventjes linken in de beschrijving van deze aflevering. Ik heb hem besteld via Broodgodin. Dat is dan zo'n site waar je allemaal dingen voor brood bakken. En voornamelijk dus ook zuurdesembrood bakken kan kopen. Dus I'll let you know hoe mijn brood wordt. Dan plaat ik morgen, spreek ik nu met mezelf af, een foto van mijn brood en van mijn gehaakte vest. Dat ga ik nu echt doen. Oké, dan gaan we door naar een kijktip. Het is een wat oudere film, maar ik kreeg opeens weer zo'n zin om deze film te kijken. En toen dacht ik, oh, ik hoop dat die ergens op staat. Ik niet hoef te downloaden of whatever. En hij stond gelukkig op Videoland. En dat gaat om de film The Wolf of Wall Street. Uiteraard met Leonardo DiCaprio. En ik vind dat toch zo'n steengoede film. Ik heb hem denk ik al 10 keer gezien inmiddels. Maar elke keer als ik hem kijk, ben ik gewoon weer verbaasd over hoe goed dit geacteerd is en hoe goed de verhaallijn in elkaar zit. En echt insane. De eerste, als je hem niet hebt gezien, en anders is het misschien een leuke reminder van hoe de film begint, maar als je hem niet hebt gezien, aan het begin van de film zie je dus hoe een midget tegen een dartbord soort van aangegooid wordt. En er zit dan plakband onder hem, dus hij moet dan in het midden blijven hangen en daar scoren ze dan punten mee. Nou, dat is dus hoe zij een vrijdagmiddagborrel vieren bij het bedrijf wat door de hoofdpersoon wordt opgezet. En dan ga je dus eigenlijk een paar jaar terug in de tijd van hoe hij dus op dat punt is gekomen. En het gaat dus om Jordan Belfort. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus deze gast bestaat ook echt, de Jordan Belfort. En hij wil het gewoon maken op Wall Street. En wordt hij echt nog gewoon uitgekotst. Weet je, hij zit helemaal onderaan de hiërarchie. En dan moet hij zichzelf helemaal op gaan werken. En wat hij dus doet is aandelen verkopen per telefoon. Nou, dan stort de hele beurs in elkaar. Dus dan raakt hij zijn baan kwijt. En dan moet hij op een andere manier weer gaan verzinnen om hogerop te komen in die financiële wereld. En dan verzint hij een soort loophole waardoor hij in 1 keer echt zo tyfussteenrijk wordt. En het leven wat hij dan gaat leven, dat is ook zo bijzonder om te zien. Maar ja, vooral het acteerwerk van Leonardo DiCaprio, dat hij hier geen Oscar voor heeft gekregen, vind ik toch echt ongelooflijk. Vooral de scène waarbij hij doet dus ook heel veel drugs in die film. Je moet wel een beetje er tegen kunnen dat er heel veel in wordt gescholden. Je ziet heel veel seks, je ziet heel veel drugs. Dus daar moet je wel een beetje tegen kunnen. Maar hij heeft dan op een gegeven moment ook drugs op, maar die drugs is verouderd. En dat is een beetje de soort designer drugs wat bijna niet te krijgen is. Dus hij wil dat per se nemen. Maar omdat het dus zo ver verouderd is, werkt het nog wel. Maar hoe noem je zoiets? De tijd dat het nodig heeft om te werken is gewoon heel erg lang. Maar omdat hij denkt elke keer van oké, het werkt niet. Ik neem er nog één. En op een gegeven moment slaat die pil dus in. En hij is direct soort van verlamd. Dus zijn benen doen het niet meer. Hij kan niet meer praten. Hij kan alleen nog een beetje kruipen over de vloer. En zo gaat hij dan dus. Hij moet zeg maar ervoor zorgen dat er in het huis, waar hij is niet thuis, maar dat er bij hem thuis de telefoon niet wordt gebruikt. Er zit ook weer een heel verhaal achter. Maar hij moet dan dus thuis zien te komen in zijn auto. Terwijl eigenlijk zijn ledematen het amper meer doen. En naar huis rijden en dan die gas weer van de telefoon aftrekken. En de manier waarop hij door dat huis stommelt en kruipt. En nou, ik vind het echt geniaal. Ik zou hem zo gewoon nu weer kunnen kijken. Ook al heb ik hem 3 dagen geleden gekeken. Dus ik mocht. Ik vond dat ik het toch nog wel eventjes kon zeggen hier zo. Als je hem al een tijd niet hebt gezien of als je hem nog helemaal niet hebt gezien. The Wolf of Wall Street staat ook op Videoland. Dus dat is wel heel erg leuk. En tot slot nog een kooptip. Iets wat ik heel graag voor mijn haar gebruik is. Want ik heb heel vaak dat bovenop wat vettig wordt. Maar onderaan wordt het dan heel droog. En ik wil natuurlijk ook een beetje voorkomen dat het allemaal gespleten haarpunten worden en dergelijke. Dus dan doe ik vaak olie in de punten. Nu was mijn haarolie op en ik heb heel lang zitten twijfelen. Maar ik heb het toch gedaan. Ik heb namelijk haarolie van Jisoo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar van die influencer, weet je wel. Van Negin Mirsalehi heb ik gekocht. Zij is Nederlands. Maar ze heeft al haar social media kanalen in het Engels. En ze heeft echt miljoenen volgers. Zij heeft dus een haarlijn ontwikkeld op basis van de bijenwax van haar familie. Want haar familie die is daar dus in gespecialiseerd in het houden van bijen. En dat gaat eigenlijk al generaties terug. En op een gegeven moment ging haar moeder dat gebruiken om haarproducten te maken. En dat was eigenlijk, dat werkte zo goed dat Negin, die had toen al zo'n enorme, enorm bereik. En dus ook afzetmarkt, dat ze dacht, waarom gaan we dit niet verkopen? Dus ze hebben op basis van de bijen, op de bijhoning, hebben ze een haarolie ontwikkeld. En het is echt steenduur. Ik moest €77 betalen voor 100 milliliter. Ik had wel nog een kortingscode, omdat je dan kan je inschrijven voor een nieuwsbrief en 10% korting. Nou, scheelt weer iets. Maar ik gebruik het nu en het ruikt ontzettend lekker. En mijn haar voelt er heel zacht door. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Al moet ik wel een stuk minder olie gebruiken dan de andere haarolies die ik ooit heb gebruikt. Omdat het best wel vettig is. Maar er stond ook in het boekje wat erbij werd geleverd dat het 6 weken kan duren voordat je haar gewend is aan een nieuw haarproduct. Dus ik ga gewoon eventjes doorzetten en niet al te veel gebruiken. Maar ik moet ook zeggen dat ik gewoon heel goed op ga op de verpakking. Ik ben daar gewoon heel erg gevoelig voor. Het kwam ook helemaal in zo'n doosje alsof het een soort Chanel parfum was of zo. Met een boekje met een hele uitgebreide uitleg over haar familie en hoe dat helemaal tot stand is gekomen met foto's erbij. En dan, ja, dan vind ik het eigenlijk al gewoon waard. Dan hoef ik niet eens te weten hoe goed het product werkt en dan ben ik al gewoon tevreden. Dat het ook nog zo mooi op mijn plankje in de badkamer staat, dan denk ik, ja, ben ik gewoon blij mee. Maar ook het product zelf ben ik ook blij mee. Ik moet nog een beetje oefenen met hoe ik het best werkend kan krijgen voor mijn haar. Maar ik denk zeker als je best wel droog, pluizig en dik haar hebt, dat dit echt perfect is. En dat het bij jou nog beter werkt dan dat het bij mij werkt. Ik heb het ook op mijn vriend uitgeprobeerd, want die heeft dus wat dikker haar. Maar daar valt gewoon niet tegenop te smeren. Ik heb echt superveel olie in zijn haar gedaan en je ziet bij hem niet eens dat zijn haar vettig wordt. Ik snap echt niet hoe dat werkt. Maar zijn haar voelde al gelijk 10 keer beter dan daarvoor toen ik het aan had gebracht. Dus ja, ik geloof er wel gewoon echt in. En het heeft ook echt lovende reviews online. Dus dat was voor mij ook wel een belangrijke reden om het te kopen. Dus ik geloof er wel zeker in dit product. Dus ik dacht, ik tip het gewoon eventjes. De Jisoo of Jisoo. Ik weet nog niet hoe het uitspreekt. De haarolie. Ik zal hem ook weer eventjes linken in de beschrijving van de aflevering. Oké, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En ik heb het maar even mijn fitness journey genoemd. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje vertellen van hoe ik ooit begonnen ben met sporten. Wat ik toen deed, wat ik nu deed. En hoe de afgelopen 3 maanden zijn geweest sinds ik begonnen ben met krachttraining. En ik heb daarna ook nog wat vragen. Die heb ik van jullie binnengekregen via Instagram Stories. En die ga ik ook nog voor jullie beantwoorden. Dus laten we gewoon lekker beginnen. En dat doen we dan maar in mijn kindertijd. Ik heb eigenlijk altijd best wel veel sporten gedaan. Ook zoals dat dan gaat als je op de basisschool zit van nou, dat vriendinnetje die gaat dat doen. Dan ga je natuurlijk, dat vind je gewoon gezellig met dat vriendinnetje doen. Dus dan ga je aan je ouders vragen van oh, mag ik daar dan ook op? Nou, even twijfelen, moeilijk. En uiteindelijk zit je dan opeens op die sport. Voor mij zijn dat niet hele bewuste keuzes geweest of zo. Het was gewoon een beetje hoe het liep of zo. Dus, en het was ook vaak, dan deed je dat 2-3 jaar en dan ging je vriendinnetjes eraf. En dan had je opeens weer een andere sport. Dus nou ja, wat dat was ballet. Dat deed ik echt, dat was volgens mij het eerste wat ik deed. Echt als peutertje, super cute. Daar heb ik ook nog van die kleine dansschoentjes van. Echt heel schattig. Hockey heb ik best wel lang gedaan. Tennis heb ik gedaan. Ik heb ook nog geschaatst. Short track. Bij de Uithof elke week. Dat was ook altijd wel leuk. En jazzballet heb ik gedaan. En dat is, ja, ik vind dat nog steeds een beetje een gekke benaming. Want het was echt niet dat je dan elke week op jazzmuziek danste. Maar je had dan eigenlijk allerlei verschillende muziekstijlen per les die je deed. Dus één keer was het hip-hop, dan was het musical, dan was het echt klassiek ballet. En juist die afwisseling was eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik denk dat heb ik misschien wel minstens 10 jaar gedaan. Het langst van alles eigenlijk wel. Ik denk tot eind tiener dat ik daar wel op zat. Uiteindelijk gingen daar ook vriendinnetjes vanaf volgens mij. En had ik ook zoiets van nou laat maar. Het was toch ook een beetje het vuurtje uitgedoofd wat dat betreft. Maar ondanks dat ik zo ontzettend veel sporten heb gedaan, tot halverwege tiener zijnde zeg maar, zou ik mezelf niet echt als een heel sportief persoon beschouwen. Ook als we gym hadden op school, nou echt mij niet bellen, ik vond dat verschrikkelijk. Ik ben gewoon totaal niet competitief ingesteld, nooit geweest ook. En daarom gingen sporten als hockey en tennis, waarbij je dan ook wedstrijden had, mij op een gegeven moment echt tegenstaan. Omdat ik dat gewoon, ja, die druk die je dan voelde, die begreep ik gewoon nooit zo helemaal. Als ik dan een slechte bal had, dan merkte ik dat iedereen om me heen een soort van teleurgesteld was. Want je zat dan in teamsport. Nu heb ik het dan eventjes over tennis, maar dan had je van die wedstrijden en dan ging iedereen dus bij elkaar kijken met de competitie. En dan had ik een slechte bal en dan houde ik mijn schouders gewoon een beetje op. Maar omdat ik dan merkte dat iedereen om me heen een soort van teleurgesteld was, want dat waren weer punten van het team, voelde ik dan heel erg die druk om beter te gaan presteren. Terwijl ik dacht, joh, we kunnen toch ook gewoon leuk even een balletje overslaan. Ik heb gewoon nooit echt heel erg dat competitieve gevoel gevoeld. Dus dat hield me gewoon heel erg tegen. Ook als ik met gym op school had, dan waren dat toch ook vaak dat je in teams ingedeeld werd en dan soms weer net niet bij vriendinnetjes. Voor mij was het gewoon eigenlijk alleen leuk vanwege het sociale gedeelte. En als je dan in een team zat met allemaal onwijs ambitieuze, competitieve types, nou, dan kreeg ik gewoon al een wegtrekker. Dan dacht ik, ja, wat doe ik hier? Laat mij maar gewoon lekker op dat bankje daar kletsen met een vriendin. Dus nee, sportief zou ik mezelf niet noemen. Ik vond het vooral allemaal heel gezellig op momenten dat het gezellig was met elkaar. En ook leuk dat je dan nog een beetje vaak toch in de buitenlucht met elkaar bezig was. En het verschil was wel met jazzballet. Dat was ook wel echt iets wat ik leuk vond. En wat ik op een gegeven moment al jammer vond dat vriendinnetjes eraf gingen. En dat ik ook wel dacht daarna van het is goed zo. Maar dat was nog wel van alle sporten de sport waarvan ik dacht, dit vind ik ook oprecht heel erg leuk. Hier kijk ik ook echt naar uit om naartoe te gaan elke woensdag. Dat was altijd op woensdag, weet ik nog. Nou ja, op een gegeven moment dus verhuisd naar Amsterdam, of eigenlijk Diemen. Ik woonde daar op Campus Diemen-Zuid. Superleuk, 4 jaar gezeten als student zijnde. Maar eigenlijk deed ik op dat moment dus geen sport meer zoals ik als kind en tiener had gedaan. Ik had wel een gratis gym membership, want er zat dus ook op die campus een sportschool. En bij, volgens mij zat het bij je huur in, dat je daar zo dan gewoon gratis kon sporten. Of je moest een klein bedrag bijbetalen. In ieder geval heb ik dat ook nog wel een tijdje gedaan. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik daar in totaal 2-3 keer echt heb gefitnessed. En dat ik altijd een beetje dacht van ja, wat doe ik hier? En het was dan vooral als een vriendinnetje zei van oh, ik ga sporten, ga je mee? Superleuk, je moet echt een keer mee. En dan zei ik de 4e of 5e keer, oké, ik ga wel een keer mee. En dan was ik gegaan en dan dacht ik, nou oké, dat was het weer. Nooit echt soort van het gevoel gehad dat ik dat dan moest volhouden. En af en toe deed ik dan wel zo'n Zumba-lesje mee. Dat vond ik dan wel weer heel erg leuk, want dan het dansen werd dan natuurlijk weer in mij aangebakkerd. En dat was iets wat ik altijd wel heel erg leuk vond. Maar ook niet zo leuk dat ik dacht, ik ga dit nou elke week doen. Maar als student ben ik wel begonnen met Rose Cycle. En dat is wel iets wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds doe. Dus dat is het indoor cycling met spinning eigenlijk. Met lampen en muziek en lichten en alles erop en eraan. Wat echt een beetje voelt alsof je in een club aan het uitgaan bent. En wat voor mij best wel motiverend werkt. Ook omdat je op de beat van nummers moet fietsen. En omdat het best wel leuke muziek ook vaak is. Heel opzwepend. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus dat ben ik wel blijven doen. Maar dat was ook een beetje in periodes, weet ik nog. Volgens mij ging ik de ene keer dan echt 3 keer per week. En dan ging ik opeens een maand weer niet. Of dan waren mijn credits weer verlopen. En dan had ik geen geld om nieuwe credits te kopen. Dus het was ook niet super consistent of zo. Dus het was altijd een beetje op en af. En ja, ik wist gewoon eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen was. Wat ik echt heel leuk vond. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ik wil gewoon ook wat meer vriendinnen maken in Amsterdam. En de manier waarop je dat doet is natuurlijk ook wel via een sport, om op een sport te gaan. En toen was er vlakbij mij een, ja, dat was een, dat was bij Science Park in Amsterdam. En daar heb je ook een grote sportschool. En daar kon je verschillende sportlesjes doen. En toen zag ik dat er een moderne danscursus gestart werd. En met mijn idee van, nou, ik vind dansen heel leuk. Dan kan ik misschien nog wat mensen leren kennen. Dus ik ging daar zo elke week dansen. Maar ik merkte eigenlijk dat er helemaal geen contact was tussen de mensen die daar zo die cursus deden. Ik had ook expres zo'n cursus gedaan die dan op een bepaalde dag begon en een paar maanden later eindigde. Want ik dacht, dan krijg je echt een soort band met de mensen met wie je die les doet. Maar eigenlijk kwam iedereen echt 1 seconde van tevoren binnen, gooide zijn spullen in de hoek en ging gelijk beginnen met dansen. En dat was na afloop ook zo. Terwijl ik was nog heel erg gewend van toen ik op jazzdans zat, op jazzballet zat, dat je echt nog af van tevoren aan het omkleden was en een beetje aan het kletsen met elkaar. Maar ik kreeg heel moeilijk contact met die andere mensen, waardoor voor mij de motivatie ook een beetje verdween. Dus ik heb het wel afgemaakt, die moderne danscursus. En ik vond dansen zelf op zich wel leuk, maar het was ook niet super intensief. Het was wat meer op techniek gericht. Het was niet echt een workout. En ook omdat ik dan niet echt veel sociale contacten had, bleef het daar ook eigenlijk wel bij. Toen kwam een paar maanden later wel corona. Of een paar jaar later misschien. Ik weet niet. Ik weet niet hoe lang hier precies dus heeft gezeten. Misschien een jaartje, denk ik. Toen ben ik gestart met Chloe Ting workouts. Dat vond ik wel heel erg leuk. Mocht je dat niet kennen, Chloe Ting is een YouTuber. En zij maakt allemaal fitnessvideo's van 10 tot 20 minuten ongeveer. En zij had gratis programma's ontwikkeld. Waarbij er dan gefocust werd op specifiek iets. Bijvoorbeeld build a bigger booty of smaller waist. Nou ja, weet ik veel. Ze wisten het allemaal heel mooi te verkopen. Maar dan stond er dus per dag welke YouTube video's je moest doen. En je had dan elke, na 3 dagen of zo, had je dan weer een rustdag. En dan deed je weer bepaalde oefeningen. En dat zag er best wel afwisselend uit. En het was ook wat houvast in zo'n tijd waarin je eigenlijk weinig controle had op alles wat er in de wereld gebeurde. En een manier om toch thuis nog een beetje fit te blijven. En ik vond het best wel motiverend dat je dan echt wist van, oké, ik start nu en over 3 weken ben ik dan ongeveer klaar. Er was er ook eentje van 2 weken. En daar had ik ook van gezien dat mensen daar enorm goede resultaten qua fysiek, zeg maar, uit hadden gehaald. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ik heb toen, denk ik, 2 verschillende programma's gedaan. En dat was eigenlijk ook het eerste moment dat ik echt wat meer spieren aan het trainen was. Het was dan wel gewoon met wat je thuis had. Dus een flesje water als gewicht of zo. Het was allemaal niet zo heel heftig. Maar het was wel voor het eerst dat ik dat echt meer wat spieren aan het trainen was. Dus niet echt cardio gericht. En waarbij ik ook wel zag dat het voor verandering in je lichaam kan zorgen. Ik ben toen ook heel veel YouTube-video's gaan kijken van mensen die ook die challenge hadden gedaan, die ik dan had gedaan. En dan kijk van hoe moeilijk zij het vonden en wat hun before en after was. En bij mezelf zag ik minimaal verschil, maar wel iets. En dat kleine stukje motiveerde mij toch wel heel erg. Maar ik ging dus ook verder op YouTube kijken van... Oh, en zij hebben die workout gedaan, zij hebben die workout gedaan. Oh, er blijken heel veel YouTubers te zijn die van die fitprogramma's aanbieden. En ik kwam gewoon al best wel snel in een soort fitgirl loophole op YouTube terecht. En op een gegeven moment kwam ik dus ook bij YouTubers aan... die vrouwen die allemaal aan krachttraining deden. En ik koppelde dat toch wel heel erg met mannen. Ook omdat ik dacht, ja, het is esthetisch gezien... vind ik vrouwen met heel veel spieren minder mooi dan mannen. En ik vond, daarom koppelde ik krachttraining dus ook heel erg aan mannen. Alleen wat ik toch wel zag, was... ja, je hebt natuurlijk die uitspringers... die enorme spierballen hebben als vrouw zijnde. Maar waar ik ook wel achter kwam door eigen research... is dat je echt niet gelijk enorm buff wordt... en als een man eruit ziet als je aan krachttraining doet. Het zorgt er juist voor dat heel veel doelen die vrouwen hebben... een grotere kont, een smallere taille... gewoon strakker op alle plekken in je lichaam worden... dat iets is wat je juist heel snel of sneller kan bereiken... met krachttraining dan met cardio. Dat je met cardio eigenlijk heel veel calorieën kan wegsnoepen... maar dat het lastiger is om je lichaam op bepaalde manieren te vormen... zoals je dat wel kan met krachttraining. Dus toen ik dat wist, toen dacht ik... oh, dit vind ik eigenlijk ook wel heel interessant. Is dat niet wat voor mij? Dus ik ben steeds meer... YouTubers en Instagrammers gaan volgen. En die deelden allemaal verschillende workouts voor verschillende spiergroepen op je lichaam. En ze deelden allerlei recepten waar dan heel veel proteïne in zat. En toen leerde ik ook van, oké, je moet dus wat meer proteïne eten... om je spieren opgebouwd te houden of verder op te bouwen. En ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen hoe dat dan werkte... en hoe je verschillende macro's hebt. Dus dat zijn de proteïne en de eiwitten en de vetten en de koolhydraten... En ik was vooral ontzettend veel informatie tot me aan het nemen. En ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik het zelf gewoon wel wilde gaan proberen. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb me bij de gym ingeschreven. Er zat een Basic Fit bij mij in de straat, dus dat was wel ideaal. Dus dat zorgde ook weer voor een kleinere drempel. En toen dacht ik wel van oké, ik ga daar nu naartoe... En ja, ik heb heel veel YouTube-video's gekeken, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe al die apparaten daar werkten. Ik ben denk één keer met school in een gym geweest en voor de rest was ik gewoon nog nooit in een gym geweest. Tot vorig jaar, hè? Besef even. En ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon wel weten wat ik aan het doen ben. Want ik weet, als ik er nu naartoe ga en ik probeer 3 apparaten en het lukt eigenlijk allemaal niet en ik ga naar huis, dan ga ik daarna nooit meer. Dus wat had ik gedaan? Bij mijn inschrijving voor de gym had ik ook een personal training introductie gedaan. Dus ik werd gekoppeld aan een personal trainer. En die heb ik ook een beetje mijn verhaal verteld. Van joh, ik heb het eigenlijk allemaal nooit gedaan. Maar ik wil wel meer gaan sporten en ook meer met gewichten bezig zijn. En een beetje mijn doelen qua lichaam. Dus heeft ook heel mijn lichaam opgemeten. En ook allemaal metingen gedaan qua vetpercentage en dergelijke. En toen gaf ze me ook tips van, nou ja, ik zou daar een beetje daaraan werken. Ik zie dat je... Ze zag bijvoorbeeld ook dat ik op een bepaalde manier stond. En dat heel erg laat zien dat ik voornamelijk achter een bureau zit. Dus liet ze ook weer zien van, nou, je kan dit soort oefeningen doen... om ervoor te zorgen dat je niet last van je rug gaat krijgen. Want ik zie wel dat je een zittende baan hebt, et cetera, et cetera. Dus vond ik ook al heel interessant. En zij gaf mij toen een workout schema. Volgens mij op basis van 2 of 3 keer in de week sporten. En toen zijn we dat schema dus ook gaan doorlopen in de sportschool. Dus ze zei van, nou, je begint met deze oefening. Met zo'n lat pulldown gingen we toen volgens mij doen. En dan testen ze ook gelijk van, oké, welk gewicht moet jij hebben? Dus als het te makkelijk was, dan deden we hem iets omhoog. En als het heel moeilijk werd, dan deden we hem iets terug. Tot je ongeveer in het midden uitkwam. En ze schreef dan ook op hoeveel kilo ik dan had getild. En uiteindelijk kreeg ik dan dus ook een WhatsAppje... waarin heel het schema stond en ook op welk gewicht per oefening ik zat. Toen zei ze ook van, nou, het idee is dus dat je elke keer als je traint dat gewicht iets omhoog doet... en dat je zo uiteindelijk steeds meer spier opbouwt. Dus ik was dat gaan doen en ik heb me daar de eerste weken echt best wel streng ook aan gehouden. En ik vond het ook best wel leuk. Je krijgt steeds meer zelfvertrouwen als je in zo'n gym bezig bent. En wat ook heel motiverend werkt is dat je steeds wat hoger... in gewicht kan. Het was niet heel veel, maar je kon toch een soort progressie bij jezelf zien. En dat motiveert natuurlijk wel. Maar ik merkte ook wel dat op een gegeven moment het best wel eentonig werd. Want ze had me in principe gewoon 1 reeks aan oefeningen gegeven. En elke keer als ik dus naar de gym ging, dan deed ik precies die oefeningen. En toen dacht ik wel van ja, als ik dit blijf doen, dan ga ik echt compleet mijn motivatie kwijtraken. Want ik merk nu al dat het gewoon eigenlijk te eentonig voor me wordt. En dit is het enige waarvan ik weet wat ik moet doen. Ik heb toch iemand nodig die mij vertelt wat ik ga doen. Maar ik heb ook niet het geld om wekelijks een personal trainer te hebben. Toen kwam ik achter het bestaan van de app Sweat. En Sweat is een app waarbij je wel betaalt. Ik weet het precieze bedrag heeft ze niet meer uit mijn hoofd. Maar nog best wel wat. Volgens mij misschien tientje per maand of 20 per maand. 15 per maand. Iets in die hoek. En dan kan je dus gewoon een schema kiezen. Dus ik had een 6 weken schema gekozen. Waarbij je dan 3 of 4 keer per week moest sporten. En ik had aangegeven van ik wil dan in de gym. En nou, dit zijn mijn doelen ongeveer. Nou, dan rolt er dus een schema uit. En daar staat dan ook van, nou ja, upper body day 1 of lower body day 2. En zo had ik dan 3 dagen in de week volgens mij die ik deed. En elke keer als ik er dan in aanklikte, dan had ik per dag dus ook andere oefeningen die ik moest doen. En dan zag je ook een voorbeeld van een poppetje, hoe die dan die oefening aan het doen was. Dus je kreeg ook gelijk een soort van uitleg erbij van dit is hoe die oefening werkt. En dat vond ik wel heel erg tof. Dat heeft me best wel lange tijd goed gemotiveerd eigenlijk. Ik kreeg elke keer weer andere oefeningen. Maar ik merkte ook wel dat het soms best wel onhandig was. Want soms moest je dan ook een superset doen. Nou, dat houdt eigenlijk in dat je 2 oefeningen achter elkaar doet. En dat je daarna pas een break neemt. Maar dan moest ik bijvoorbeeld de ene oefening was aan de linkerkant van de gym. En de andere kant andere oefening aan de rechterkant. Terwijl je ze eigenlijk direct na elkaar moet doen. Dus het was natuurlijk helemaal niet afgesteld op de gym waarin ik op dat moment was. Dus dat hield me ook wel tegen om bepaalde oefeningen te doen. En dan probeerde ik het schema om te gooien. En dan raakte heel die app in de war. Dus op een gegeven moment vond ik dat toch ook best wel onhandig. En het waren ook vrij lange workouts wel. Het was ongeveer 1,5 uur per sessie was ik wel bezig. En ik vond dat echt een enorme hap uit mijn dag. En ik dacht ook van ja, zou het nou echt zoveel schelen als ik gewoon een uurtje ga, weet je wel. Maar dan wist ik ook weer niet zo goed welke oefeningen ik dan moest schrappen eruit. Dus er waren toch wel dingen waardoor ik dacht, nou, toch niet zo super handig. Dus op een gegeven moment was ik ook wel een beetje klaar met Sweat. En toen heb ik het opgezegd, want ik vond het ook wel vrij duur als je een week niet gaat, zeg maar. Dan vond ik dat ik het er ook weer niet echt uit kon halen. En toen kwam er weer een lockdown. Dus toen kon ik überhaupt niet meer naar de gym toe. En dat was ook nog eens in, vorig jaar, einde jaar. Toen was het ook nog een beetje dat de winterperiode kwam. Het was donker erbuiten, het was guur. En iedereen heeft alleen maar dikke trui aan. En ik voelde ook helemaal geen motivatie. Dus ik dacht, weet je wat, het is wel even goed zo. Ik doe wel eventjes lekker helemaal niks. Wel af en toe nog roadcycle gedaan, maar dat was het dan ook wel. En nu zijn we bij begin dit jaar aangekomen. En nou ja, met een nieuw jaar komt natuurlijk ook opeens een hele hoop nieuwe motivatie. En de gyms waren weer open. Dus eigenlijk waren er allemaal redenen voor mij om toch weer aan de slag te gaan. Het enige nadeel was wel dat de gym in mijn straat dicht was gegaan. Dus ik moest naar een Basic Fit wat verderop. Maar waar ik achter kwam is bij die Basic Fit was er een ladies zone. Dus een klein kamertje en daar staan gewoon de apparaten die vrouwen toch wel het meest gebruiken. Iets meer op onderlichaam en body gericht. Maar ook allemaal gewichten waar ik mee los kon. En ook zo'n apparaat waar je dan gewichten aan kan hangen en waar je mee kan squatten en zo. En allemaal apparaten met dingen, gewicht wat je naar je toe kan trekken. En nou ja, eigenlijk alles wat ik nodig had, zat in die ruimte. En ik voelde me daar een stuk minder ongemakkelijk. Want bij de vorige gym waar ik was, had je echt de onderverdieping en de bovenverdieping. En bovenverdieping was cardio en wat makkelijkere apparaten. Maar als je echt aan het gewicht heffen wilde gaan doen, dan moest je dus onder zijn. Maar er waren altijd alleen maar mannen. En als ik daar bezig was, voelde ik me zo bekeken. En ik was nog zo onzeker dat ik dat eigenlijk heel erg probeerde te ontwijken. Maar nu had ik dus gewoon een kamertje waar alleen maar voor de rest andere vrouwen bezig waren. En dat motiveerde mij ook wel op een bepaalde manier. En ook een soort inspiratie voor mij om hun dan weer allemaal bezig te zijn. Dus ik was daar eigenlijk best wel blij mee met die andere gym. En toen was het nog van oké, wat ga ik dan nu doen? Het is een nieuw jaar, nieuwe kansen, een nieuwe gym. Wat wordt dan mijn aanpak, zeg maar. Want ik was met Sweat was ik dus klaar mee. En ik merkte ook dat ik soms als ik in de avond sportte, dat ik gewoon weinig motivatie had om nog de deur uit te gaan. Dus toen had ik met mezelf afgesproken, weet je wat? Ik ga gewoon een nieuwe tactiek. Ik ga elke ochtend direct als ik wakker word sporten. Ik ga gewoon direct naar de gym toe. En ik ga ook niet zeggen van, nou, dan doe ik het de ene dag wel en de andere dag niet. Of op die dag wel, maar ook als het op die dag niet goed uitkomt, dan ga ik op die andere dag. Nee, het was gewoon standaard routine. Elke ochtend, voor werk of voor wat ik dan ook ging doen, daar naartoe. En het liefst dan 5 dagen per week, dus maandag tot en met vrijdag. En dan in het weekend rust. Maar het mocht ook 4 zijn van mezelf als dat beter uitkwam. Maar ook wel een reden voor mij om zoveel te gaan, is omdat je dan een workout split kan doen. Dus bijvoorbeeld 2 dagen onderlichaam en 2 dagen bovenlichaam. En als ik dan ook een 5e dag ging, dan deed ik op die dag cardio. Dus bijvoorbeeld sprintjes trekken. En dan ook nog een rondje buikspieroefeningen. Dus dat was een beetje mijn split. En dat werkte eigenlijk best wel goed voor mij. Want dat zorgde voor heel veel afwisseling. En dat je elke dag weer een andere focus had. De ene keer was ik dan dus bezig met benen. En de andere keer met bovenlichaam. En bovenlichaam had ik dan ook nog een split. Dat is eigenlijk wat ik nu trouwens nog steeds heb. Dus 2 dagen meer op onderlichaam gefocust. En de 2 dagen op bovenlichaam waren dan ook nog een split in pull en push. Dus drukken van je af en trekken. We kunnen allemaal Engels, hè? Maar goed. En zo verdeelde ik dan ook een beetje de oefeningen die ik wilde doen. En dit is dus ook allemaal wat ik door mijn online research tegen was gekomen. Dat dit een handige split was om te hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. En dat vond ik eigenlijk wel fijn. En ook om het 's ochtends te doen. Want dan had ik het al achter de rug. Dan zat je er niet de hele dag tegenaan te kijken. Te hikken eigenlijk. Gaf jezelf ook minder kansen om dan maar niet te gaan. Ik merkte gewoon dat dat echt best wel goed voor mij werkte. Dus eigenlijk stond ik zonder heel veel moeite elke dag in de gym. Maar eenmaal daar voelde ik me ontzettend ongemakkelijk. Ik wist namelijk wel de workout split die ik dan wilde hebben. Dus voor welk doel ik dan die dag daar was. Maar ik vond het heel moeilijk om daar dan oefeningen bij te bedenken. Ik zag dan al die apparatuur daar staan en dacht ik, wat moet ik hier in godsnaam mee? Dus ik heb heel veel Instagram workouts opgeslagen. Op een gegeven moment dan heb je gewoon zo'n lijstje aan influencers waarvan je weet, zij posten elke dag wel een nieuwe workout. En dan staat er vaak ook boven van upper body focused of lower body of upper body pull of push of nou ja. En daar staan dan gewoon, is het vaak zo'n carousel. En dan zie je korte video's van hoe zij die workouts aan het doen zijn. Op YouTube had je ook allemaal verschillende video's. Dus die heb ik eigenlijk allemaal opgeslagen en als inspiratie gebruikt om dan mijn eigen workouts samen te stellen. En op een gegeven moment had ik ook genoeg oefeningen per categorie verzameld, dat ik ook per dag in oefeningen kon gaan afwisselen. En dat zorgde voor mij wel, dat is gewoon altijd bij mij de key. Afwisseling is echt nodig om mij betrokken en geïnteresseerd te houden in alles wat ik doe eigenlijk. En het feit dat het nu elke dag in de gym er eigenlijk anders uitzag, dat zorgde bij mij voor heel veel motivatie en dat vond ik heel erg fijn. En ik stond dus elke dag in die ladies zone en ik heb daar ook gewoon heel erg veel naar andere mensen gekeken. Hoe andere vrouwen bezig waren, wat voor oefeningen ze aan het doen waren en daar weer inspiratie uit halen. Of de juiste vorm. Je hebt natuurlijk voor elke oefening dat je op een bepaalde manier moet gaan staan. En soms moet je je rug recht houden. En soms moet je je benen op een bepaalde, in een bepaalde afstand van elkaar houden. Nou, dat soort dingen. Dat probeerde ik ook een beetje te leren door naar andere mensen in die gym te kijken. En als ik echt niet wist of ik de oefening wel goed deed, dan googelde ik het ook gewoon snel op mijn telefoon. Want letterlijk alles is online te vinden. Dus dat vond ik ook wel fijn. Google was echt mijn beste vriend. En ik moet zeggen dat ik nog wel echt alleen maar grote zwarte shirts droeg. En dat ik vooral zoiets had van, kijk niet naar mij. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. En dat ik nog heel erg ongemakkelijk voelde. Maar wat wel meehielp was dat ik, omdat ik zo vroeg in de gym was, was het ook niet heel erg druk daar. Dus ik voelde me ook niet super bekeken. Maar ook weer wel. Want je hebt altijd het idee dat mensen naar je kijken als je ergens onzeker over bent. Dus die eerste maand was echt nog een beetje aftasten. Hoe werken de apparaten in deze gym weer? Hoe stel ik alles juist in? Heb ik de goede vorm wel? Doe ik wel logische dingen? Zitten mensen die naar me te kijken? Nou, allemaal dat soort onzekerheden. Daar had ik zeker last van in die eerste maand. En na een maand kreeg ik toch wel iets meer zelfvertrouwen. Ik merkte gewoon dat ik wat minder met andere mensen bezig was. Ik wist welke oefeningen ik moest doen. Ik wist wat er voor mij goed werkte. En ik begon ook iets minder spierpijn te krijgen. Want de eerste maand was echt hels. Ik kon echt gewoon de hele week niet lopen. En ook als ik mijn bovenlichaam had getraind en ik moest daarna mijn make-up doen, dan kreeg ik gewoon echt de eyeliner er niet op, omdat mijn hand zo aan het trillen was. Echt niet normaal. Maar op een gegeven moment, als je dan echt bijna elke dag aan het sporten bent, dan raakt je lichaam daar ook wel op een bepaalde manier gewend aan. Soms als je dan nog een ander soort oefening doet, dan heb je weer eventjes wat last van spierpijn. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook altijd op een bepaalde manier wel fijn heb gevonden. Omdat je dan weet van, nou, ik ben toch wel echt goed bezig geweest. Maar ja, je wilt natuurlijk eigenlijk ook wel weer een beetje voorkomen. Dus ik was ook wel weer blij dat het iets begon af te nemen. En ik dacht ook van, ja, nu moet ik gewoon wel doorpakken. Ik moet dit gewoon vol gaan houden. Dus ik begon mezelf ook te belonen met wat leuke gym outfits. Dus ik had bijvoorbeeld een pakje van Gymshark gekocht. Dat is in mijn ogen echt het Fit Girl merk. En toen ik dat pakje eenmaal had, toen voelde ik pas ook een echte Fit Girl. Want dat hadden toch de meest indrukwekkende meiden in mijn gym aan. Ik zat ook altijd naar dat logootje te zoeken van, oh ja, ik dacht het al. Ja, zij is zo iemand, zij is een echte Fit Girl. Zij heeft een pakje van Gymshark, weet je. Zo keek ik dan. Dus toen ik dat eenmaal had, toen dacht ik, oké, nu hoor ik erbij, soort van. Maar ik vond het ontzettend spannend om dat pakje dan aan te doen. En ik moet ook zeggen dat ik hem de eerste maand dat ik hem had best wel weinig heb gepakt. Want ik had gewoon heel erg het idee dat als ik dat aan zou hebben, dat ik dan te veel aandacht naar mezelf zou toetrekken. Dat ik dacht dat ik dan een soort van mensen aan het tricken was. Alsof ik wist wat ik aan het doen was. Ik had onwijs last van imposter syndrome. Ik dacht, ik hoor hier eigenlijk helemaal niet thuis. Ik doe alleen maar andere mensen na. Jullie moeten vooral niet gaan denken dat ik een soort rolmodel ben of dat je mij moet gaan nadoen of zo. En ik had wel het idee dat ik dat beeld uitdroeg als ik zo'n Gymshark pakje droeg. Dus uiteindelijk heb ik alsnog best wel vaak gewoon zwarte grote t-shirts aangehad de tweede maand. En later pas in toen eenmaal mijn derde maand begon, toen ben ik wel meer van dat soort pakjes gaan dragen en heb ik nog meer besteld. En ja, vond ik dat eigenlijk heel erg leuk. Dus we zijn daar nu aangekomen, de derde maand. Dus dat is eigenlijk afgelopen maand voor mij. En mijn motivatie begon wel ietsje te verdwijnen. Het is toch altijd na een paar weken, je komt toch in een soort routine terecht. En dan moet je weer ja, soms wat meer moeite doen om jezelf te motiveren. Nou, ik probeerde naar wat verschillende gyms te gaan. Dat hielp wel, want als je natuurlijk één basic fit pasje hebt, dan kan je in principe overal terecht. We zaten ook een paar weken in Den Haag en in Rotterdam. Dus daar ben ik ook naar gyms gegaan. En dat zorgde wel voor wat leuke afwisseling. En een leuke outfit, dat begon me dus ook wat meer te motiveren. Ik begon ook wat minder van die enorme baggy shirts te dragen, maar ook gewoon af en toe echt een leuk pakje. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ook omdat je dan, als je in de spiegel kijkt terwijl je met een oefening bezig bent, denkt van, oh, ik begin toch wel wat verschil te zien in mijn lichaam. Het is allemaal niet enorm, het zijn echt geen enorme verschillen. Maar wel dat alles gewoon iets strakker is. Ik weet nog toen ik begon, dat ik me echt, het deed me gewoon echt denken aan zo'n opblaaspop langs de weg, waar dan elke keer een stoot lucht in wordt geschoten. En dat hij dan weer zo omhoog gaat. En dan valt hij weer neer en weer omhoog. Zo voelde ik me. Gewoon echt zo heel slap. En ook als ik naar mezelf in de spiegel keek, gewoon een beetje, ja, het is het zeg maar net niet. Gewoon prima lichaam hoor. Ik was super blij met mijn lichaam, maar het was niet echt. Je dacht niet van zo, die ga ik even vragen om te helpen verhuizen of zo. En dat leek me wel vet, om dat wat meer te zijn. En die derde maand, toen, als ik dan in de spiegel keek, dan dacht ik, nou, dat ziet er nog wel leuk uit. Aan het begin zat ik mezelf een beetje uit te lachen als ik dan dumbbells in de lucht probeerde te pompen of zo. Het klopte gewoon niet, het plaatje. En nu zag het er wat meer uit alsof het hoorde. Alsof het soort van logisch was of zo. Dus daar zijn we nu aangekomen, bij het nu. Het is precies 3 maanden. Vandaag is precies 3 maanden geleden dat ik ben begonnen met krachttraining. En als ik er zo op terugblik, het was absoluut niet makkelijk. Ik heb de afgelopen 3 maanden meer in de gym gestaan dan ooit in mijn leven. En het was superleuk, maar zoals jullie ook inmiddels wel weten, ik hou er enorm van om nieuwe dingen te starten. Maar ik ben er ook heel goed in om het na een paar weken weer aan de kant te schuiven. En dat wilde ik nu niet doen. Dus dat heeft ook wel wat doorzettingsvermogen nodig om dan wel door te blijven gaan. En nog steeds probeer ik dus wat manieren te verzinnen om het een beetje spannend voor mezelf te houden. Ik wil bijvoorbeeld toch ook proberen om wat vaker in de avond te sporten. Of dat die afwisseling misschien toch wel goed voor mij werkt. Of om op bepaalde dagen en dan weer een andere basic fit te gaan sporten. Of om de dagen waarop ik bepaalde spiergroepen aanpak, om die dan te switchen. Of toch een andere soort cardio erbij te doen. In plaats van roocycle, dat ik dan een keer een Pilates les doe of whatever. Maar ik blijf het gewoon wel heel tof vinden dat ik elke dag bezig ben met bouwen aan iets. Namelijk aan mezelf. Elke keer als ik naar de gym ga en ik loop die gym uit, dan ben ik weer sterker dan daarvoor. En dat vind ik wel een heel vet iets. En ik merk dat ook tijdens het sporten natuurlijk, dat je steeds sterker wordt. En dat is heel erg tof om te zien. En ook vind ik het wel heel erg fijn om even een volledig uur aan niks anders dan mezelf te besteden. Gewoon keihard muziek aan en knallen. En dat geeft altijd een enorm gevoel van voldoening. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Je hebt nooit zin om naar een sportschool te gaan. Maar als je bent geweest, heb je er ook nooit spijt van. En zolang je dat gevoel onthoudt, zal je gewoon veel gemotiveerder zijn over het algemeen. Dus ja, dat is waar ik nu ben. Ik ben gewoon nog lang niet waar ik wil zijn. Ik wil me ook niet te erg vastbinden aan fysieke doelen. In het geval dat me dan weer kan demotiveren. En eigenlijk wil ik gewoon een soort stip op de horizon zetten. Misschien dat ik over een jaar ga kijken van wat het verschil is van nu en toen. Of van in de toekomst en hoe het er nu voor staat, zeg maar. Om echt een verschil te zien. Maar ja, ik ben ook gewoon heel gelukkig met hoe het nu gaat. En ik weet dat ik een enorm ongeduldig persoon ben. Dus ik vind het al lang knap dat ik zover ben gekomen. En ik hoop dat het toch dat ik het nog heel lang ga volhouden. Dus we will see. Dan gaan we nu door naar de vragen. Want jullie hebben ook wat vragen gesteld. En de eerste vraag die ik heb binnengekregen is: heb je ook iets in je voeding aangepast? En ga je dat nog doen? Ik heb begin januari en ook wel een grote van februari heel gezond geleefd. Dus ook een beetje om die decembermaand uit te balanceren. Dus toen heb ik wel echt alleen maar groentes gegeten en heel veel ongezonde dingen voor gezonde dingen vervangen. Dat heeft wel heel erg geholpen. Maar ik heb nu ook wel zoiets, nu het ook mooier weer wordt en alle maatregelen verdwenen zijn, dus er ook gewoon heel veel meer te doen is, dat ik mezelf ook niet te veel dingen wil gaan ontzeggen, omdat ik nou eenmaal een soort fit girl wil worden. Of ben, whatever. Dus ik probeer gewoon thuis wel redelijk gezond te eten. Je zal mij niet zo vaak zien snoepen thuis of chips of whatever. Maar als ik in het weekend uit eten ga of ik heb een borrel of een verjaardag, dan ga ik me echt niet inhouden. Dat vind ik zo ontzettend ongezellig. En dan heb ik liever dat mijn progressie dan maar wat langzamer is dan dat ik een saai leven heb en dat ik me alleen maar aan het inhouden ben bij bepaalde leuke dingen. En juist omdat ik zoveel sport, weet ik ook dat ik echt wel wat meer calorieën aan kan. Dus dat zorgt er ook wel voor dat ik met weinig schuldgevoel dan zondig, tussen aanhalingstekens. Probeer het vooral gewoon een beetje in balans te houden. Ik vind die 80-20 regel eigenlijk altijd een hele goede. 80% van je week gewoon echt gezond en bewust eten. En die 20% mag je het allemaal echt wel een beetje laten varen. Dus zodoende eigenlijk. Maar het zou ook goed kunnen dat ik dan weer opeens een maand heb dat ik denk, nou, ik ga nu gewoon volledig gezond eten. Maar ik denk dat nu met die lente- en zomermaanden, dat er een kleine kans voor is. Wat is iets dat je hebt geleerd of ervaren wat je totaal niet had verwacht? Dat er zo ontzettend veel sterke vrouwen op deze wereld zijn. Echt als ik zie wat sommige mensen liften in zo'n gym. Maar ook online dat ik video's zie. En dan zit ik toch altijd eventjes te kijken naar die cijfers op die gewichten. En nou, ik vind dat echt niet normaal. Sommige vrouwen zijn zo bizar sterk. En dat vind ik echt wel gewoon krachtig of zo. Ja, de kracht. Maar ook gewoon inspirerend en vet om te zien. Dat ze, don't fuck with us, weet je wel. Een beetje op die manier. Dat ik dan ook echt een soort van trots kan knikken daarnaast. Of nou, ik probeer me dan in te houden. Dus het is meer van binnen dat ik een beetje aan het knikken ben. Een soort trots gevoel heb. Richting andere vrouwen die echt al een heel stuk verder zijn in deze fitness journey. En dan ja, vind ik gewoon heel erg tof om te zien. En dan heb je ook weer een soort inspiratie van, oh, hoe vet als ik dat zou kunnen, weet je wel. Dus dat is wel iets wat ik heb geleerd. Ik heb altijd gewoon een beetje het idee dat vrouwen meer cardio gericht zijn en met wat lagere gewichten. En dat soort van het doel was. En nu heb ik een hele andere kant van sport leren kennen. En dus ook de vrouwen die dat gedeelte van sport doen. En die vind ik echt allemaal enorm inspirerend. En ik wist niet dat ze bestonden. Dus dat is iets wat ik totaal niet had verwacht eigenlijk. Merk je verschillen? Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal of qua slaap en energielevel. Ik merk lichamelijk dus zeker verschillen. Dus voornamelijk met broeken die normaal wat strakker zaten, die ik nu best wel makkelijk dicht krijg. Dus dat is voor mij wel een teken dat er iets in mijn lichaam aan het veranderen is. Maar dus ook als ik in de sportschool bezig ben en ik kijk naar mijn spieren als ik aan het trainen ben, dat ik echt wel zie dat er meer zit dan er in eerste instantie zat. En ik heb ook wel op de weegschaal gestaan, maar eigenlijk heel weinig. En ik ben wel iets afgevallen. Ik denk 3 kilo of zo, zoiets. Maar eigenlijk vond ik dat ook niet per se wat zeggen, want spieren wegen zwaarder dan vet. Dus op het moment dat je heel veel aan je spieren gaat kweken, dan zou je dus eigenlijk, en je behoudt hetzelfde vetlevel, zou je omhoog moeten gaan in gewicht op de weegschaal. Dus het feit dat ik afviel, dat bracht me eigenlijk alleen maar aan het denken van, oké, is dat dan vet wat er af is gegaan? Of ben ik eigenlijk gewoon niet hard genoeg aan mijn spieren aan het trainen? Dus ik probeerde me daar niet echt te veel op vast te pinnen. Dus nou ja, dat voor het lichamelijk gedeelte. Mentaal merk ik wel echt dat het me een stuk zelfverzekerder maakt. Om ook niet eens dat het mijn lichaam er nou zo anders uitziet. Maar ook dat ik gewoon, als ik op straat loop, dat ik dan toch iets lekkerder in mijn vel zit dan voorheen. Omdat ik weet dat ik er aan het werk ben. En dat ik er daarom ook trots op mag zijn. Je mag natuurlijk altijd trots op je lichaam zijn. Maar voor mij helpt dat wel mee dat ik dagelijks ermee bezig ben. En qua slaap en energielevel merk ik eigenlijk niet zo heel veel verschil. Ik ga natuurlijk vrij vroeg mijn bed uit om te sporten. Dus ik denk dat ik eerder iets moeier ben dan dat ik er extra energie door heb gekregen. Dat is niet echt het geval. Maar het is wel die endorfine rush. Dat is wel echt een ding. Dat als je klaar bent met sporten, dan kan ik zo ontzettend blij en gelukkig zijn met mezelf. Dus het is meer een soort op dat moment dat het echt een supergoed gevoel geeft. En dat is het eigenlijk. Maar niet echt dat ik meer energie heb dan normaal. Ik had altijd wel gewoon een prima energielevel. En ik heb altijd wel prima geslapen. Dus ik merkte daar niet enorme verschillen in eigenlijk. Is het niet saai om vroeg naar bed te moeten als je vroeg wilt sporten? Ik ben altijd al wel meer een ochtend- dan een avondmens geweest. Ongeacht wat ik ook heb gedaan op een dag, gaat om 10:30 eigenlijk wel mijn klokje uit. Ik vind langere avonden op de bank ook eigenlijk heel erg saai. Op een gegeven moment dan heb ik Netflix wel een beetje uitgespeeld. Je kan vast allerlei dingen doen in je avond, maar daar heb ik dan toch allemaal net geen zin in. En dan verveel ik me en denk, ik kan net goed naar bed gaan. Ja, mijn avonden zijn niet zo spannend. Tenzij in het weekend, dan zijn ze wel leuk, want dan ga ik echt dingen doen. Maar gewoon een avond op de bank vind ik eigenlijk niet zo heel erg om die wat in te korten als dat nodig is. En dan heb ik liever dat ik wat meer aan mijn ochtend heb, of dat ik een langere ochtend heb. Dus ja, is het saai? Ja, misschien wel. Maar ik vind de avond vaak toch, de doordeweekse avond toch al vaak niet zo heel erg boeiend. Dus dan vind ik het ook prima om naar bed te gaan. De volgende vraag is eigenlijk twee dezelfde vragen. Hoe blijf je gemotiveerd? Heb je een doel of doelen met krachttraining? En de ander was, hoe motiveer je jezelf en behoud je motivatie? Ik begin donderdag weer met sporten. Veel plezier en succes alvast. Hoe blijf ik gemotiveerd? Ja, voor mij werkt het dus heel erg om ten eerste een schema te hebben. Dat ik weet, als ik eenmaal in de sportschool sta, dat ik precies weet wat ik ga doen. En ook eventueel alternatieven. Hè. Als er een bepaald apparaat bezet is, dan kan ik die switchen met die. Dus dat je eigenlijk niet voor verrassingen komt staan en precies weet wat je gaat doen nog voordat je die sportschool instapt. En afwisseling scheelt bij mij dus heel erg veel. Dus ik ben niet iemand die elke dag precies hetzelfde kan doen. In de sportschool ben ik achtergekomen. Dus ik wil altijd heel veel verschillende soorten oefeningen. En elke dag met iets anders bezig zijn. Dat helpt mij heel goed. En wat natuurlijk ook wel mee helpt, is af en toe jezelf belonen met iets. Dus of dat nou een nieuwe een sportbeker is of zo voor om water te drinken. Of dat het een leuk setje is waar je in sport. Of fijnere schoenen. Of gewoon jezelf op zo'n manier belonen. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, als ik 4 keer naar de sportschool ben gegaan. Of als ik het 4 weken dit schema heb volgehouden. Ik zeg maar wat, dan mag ik dat kopen. Dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Je moet je brein gewoon een beetje manipuleren op die manier. En dat heeft voor mij, dat heeft mij wel wat meer gemotiveerd. Dus hopelijk helpt dat. En vind ook vooral iets wat je heel erg leuk vindt. Als je nou merkt na een paar keer van ja, ik doe het wel, maar het komt nou niet echt uit mijn tenen. Zoek dan ook vooral een sport die jij wel super leuk vindt. Want bijvoorbeeld tennis. Ik ken ook superveel mensen die dat mega leuk vinden. Ook omdat je heel veel borrels hebt met elkaar. Je bent altijd met mensen aan het tennissen. Dus je hebt altijd wat sociale contacten. En daar zie ik ook wel heel erg een plezier van in. Dus misschien is dat dan wel wat meer wat voor je. Maar probeer het gewoon. En probeer jezelf ook niet schuldig te voelen. Als je toch merkt dat een bepaalde sport niks voor je is. En zie dat juist als extra motivatie. Om dan wel de sport te vinden die je echt heel erg leuk vindt. Hoeveel ben je aangekomen in spiermassa? Ja, ik weet dat dus niet, want ik heb geen before en after meting gedaan. Ik wilde ook vooral niet te veel met die cijfertjes bezig zijn. En ik moet ook zeggen dat ik een beetje ruzie had met mijn weegschaal, want daar zit dus wel een systeem in waarmee je vetpercentage en spiermassa et cetera kan uitrekenen. Alleen ik kwam er gewoon niet uit met dat ding. Dus ik heb uiteindelijk halverwege een keer het opgemeten. Maar goed, daar heb ik dan ook nu niet zo heel veel aan. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Maar ik weet wel zeker dat die omhoog is gegaan in ieder geval. Want dat zie ik gewoon en dat voel ik in mijn lichaam. Dus daar ben ik al lang blij mee. Waar heb je het meest vooruitgang in geboekt? Ik denk dan qua oefening bijvoorbeeld. Nou, het leukste vind ik om te doen benen trainen. Omdat je daar veel meer gewicht mee aan kan. Ik kan met mijn armen nu denk ik net dumbbells aan van 9 kilo per stuk. Terwijl met mijn benen kan ik op zo'n leg press, dus dat je het gewicht van jezelf wegduwt, zeg maar, terwijl je zit. Daar zo kan ik nu bijna 50 kilo aan. Nou, dat vind ik echt insane, want daarmee begon ik volgens mij op 27 kilo of zo. Dus dat is bijna verdubbeld. En dat, daar ben ik wel echt enorm trots op. Vind ik ook wel, het is ook wel de oefening die ik waar ik het hardst van moet zweten. Maar juist omdat ik mezelf misschien ook het hardst push daar. Want hoe meer gewicht je kan wegdrukken, hoe motiverender het werkt. Voor mij in ieder geval. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Maar over het algemeen is het vooral mijn zelfverzekerdheid in de sportschool waar ik het meest vooruitgang in heb geboekt. Want ik wist eerst echt niet waar ik mee bezig was. En nu weet ik eigenlijk best wel makkelijk mijn weg te vinden. En heb ik ook niet het idee dat iedereen om me aan het letten is of whatever. En ben ik wat meer op mezelf gefocust. Daar ben ik eigenlijk het meest blij mee. Volgende vraag. Ik sport met een personal trainer sinds 6 maanden. Alleen dus. En ik ben bang om naar de sportschool te gaan. Heb je tips? Nou, ik denk dat jouw personal trainer jou daar eigenlijk heel goed bij kan helpen. Want blijkbaar sport je dan dus niet met die personal trainer in een sportschool, maar in een apart zaaltje of zo. Maar als het goed is, staan er al wel bepaalde apparaten die je ook in de gym terug gaat vinden. En als ze daar niet staan, dan kan jouw personal trainer daar denk ik best wel bij helpen. En ook een fijn schema voor jezelf maken. Want dat is dus nummer 1. Ik zou zorgen dat je een goed schema hebt, zodat je precies weet, als ik op die dag de gym instap, dan ga ik deze oefeningen doen. En het is misschien ook al fijn om dan een keer een rondje in die sportschool te hebben gelopen. Om te kijken waar welk apparaat staat. Als je een apparaat niet snapt, dat je personal trainer dat misschien kan uitleggen. Of degene die er dan aanwezig is in de sportschool. Heb ik ook wel eens gedaan dat ik gewoon naar de balie ben toegelopen en gezegd, joh, ik weet nog niet hoe bepaalde apparaten werken. Nou, dat vinden ze super leuk om je daarmee te helpen. Dus zorg gewoon eigenlijk ervoor dat je zelf geen reden meer hebt om bang te zijn. Omdat je alle angsten die je vooraf hebt of had, al voor jezelf hebt weggenomen. Dus ga een beetje na bij jezelf van waarom ben ik dan bang om naar de sportschool te gaan. En probeer daar van tevoren al wat tegen te doen. Ik denk dat dat de beste manier is om alsnog jezelf te motiveren om daar naartoe te gaan. Oké, volgende is, heb je wel eens gemerkt dat het sporten als moeten aanvoelt, als een soort obsessie? Ja en nee. Het voelt voor mij niet als een obsessie. Het is niet dat als ik een dag niet heb gesport, dat ik dan helemaal in paniek raak of zo. Maar ik vind het wel belangrijk om vast te houden aan die minstens wel 4 keer per week. Dus ik probeer dat wel echt aan te houden. Maar ik had vorige week bijvoorbeeld dat ik me eigenlijk best wel lamlendig voelde 3 dagen lang. En dan ben ik nog 1 keer naar die sportschool gegaan. En toen merkte ik van, nou, ik ben aan het zweten, maar het komt niet door het sporten. Dus het is voor mij beter als ik gewoon eventjes thuis blijf en niks doe. En dat heb ik toen ook gedaan. En dan, daar kan ik me dan ook echt niet schuldig over voelen of zo. Dus in die zin is het geen obsessie. Ik denk dat ik er wel op een gezonde manier mee om kan gaan. Dus aan de ene kant wel mezelf proberen eraan te houden om 4 keer te gaan. Maar als het echt niet gaat, om bijvoorbeeld de reden dat je je gewoon echt niet goed voelt, dat dan ook gewoon prima is. Dus dat is hoe ik daar eigenlijk tegenaan kijk nu. Wat zijn je favoriete oefeningen? Ja, dus eigenlijk met mijn benen. Dus de leg press vind ik heel leuk. Ik vind squats heel leuk. Het duurde bij mij best wel eventjes voordat ik de motivatie had om echt bij zo'n rek te gaan staan. Dat dan in een frame hangt en waar je dan gewichten aan kan hangen. Want ik dacht, hoe krijg ik dat frame er dan af? En wat als er te veel gewicht op zit dat ik instort en zo? Vond ik allemaal heel spannend. Maar op een gegeven moment heb ik daar wel het zelfvertrouwen voor gekregen. En nu ben ik dus met gewicht eraan aan het squatten en daar zo ook hip thrust mee aan het doen. Ik denk dat hip thrust wel mijn favoriete oefening is, omdat ik daar ook verrassend veel gewicht aan kan, meer dan ik van tevoren van mezelf had verwacht. En dat ik daar ook best wel makkelijk omhoog in ga. En ik dat ontzettend goed kan voelen of ik dat wel of niet heb gedaan in mijn lichaam. Omdat je instantly voel je dat gewoon in je bilspieren. En dat is best wel in heel veel oefeningen target je niet precies, zeg maar, die spier. Maar met die oefening doe je dat wel heel erg duidelijk. En dat voel je dan direct. Dus dat directe effect vind ik wel heel interessant en leuk en motiverend. Dus dat is denk ik, dat en squat zijn wel mijn favoriete oefening. Maar aan de andere kant, als ik een dag heb waarbij ik denk van, ik ben moe, ik heb geen zin, blablabla, dan vind ik het ook wel lekker om een bovenlichaam workout te doen. Omdat ik daar zo toch een stuk minder bij zweet en iets minder inspanning bij moet leveren. Dus het verschilt ook wel een beetje in dag, moet ik zeggen. Wat vind je het zwaarst en wat valt je mee? Het zwaarst vind ik jezelf blijven motiveren elke dag om er naartoe te gaan. Daar hik ik nu dus weer een beetje tegen aan met de 3 maanden. Dat ik denk, oké, ik moet weer iets gaan doen om het interessanter voor mezelf te maken. Dus echt consistent blijven, dat vind ik toch best wel zwaar. En wat me meevalt is dat ik eigenlijk wel veel sterker ben en kan worden dan ik dacht. Ik denk dat ik mezelf best wel een tijd onderschat heb. En dat nu ik eenmaal 3 maanden bezig ben, dat ik mezelf op sommige vlakken echt wel heb verbaasd met wat mijn lichaam aan kan. En dat vind ik wel super cool om soort van te merken. En dan krijg je ook wel een soort van trots voor je lichaam, wat het allemaal voor je doet. En dat zorgt mentaal natuurlijk ook weer voor een boost. Dus dat vind ik eigenlijk hetgene wat me het meest meevalt. Dat ik best wel veel kracht in me heb zitten, die ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet had gezien. Dus dat is wel heel erg tof. Wat te doen tegen spierpijn? Hier ben ik zelf niet zo heel erg goed in. Je hebt hier ook middeltjes voor, weet ik, creatine en dergelijke. Maar ik heb daar ook wel eens onderzoeken naar gedaan. Naar of al die middeltjes nou werken, ja of nee. En de onderzoeken zijn er nog een beetje in dubio over, zeg maar. Dus of ik dat nou direct moet aanraden, weet ik niet. Maar wat ik wel heb gehoord wat goed werkt, is foam rolling. Dus als je echt zo'n, lange, ja, het is gewoon een soort staaf waarmee je kan rollen. En daar zo moet je dan je spieren overheen rollen. En vaak ligt zo'n ding in de sportschool ergens. En dan, dat scheelt blijkbaar best wel veel met je spierpijn, maar ik heb dat nooit gedaan. Ik probeer wel altijd een warming-up en een cooling-down te doen. En warming-up is dan vaak 5 minuten op 5 minuten rennen of op zo'n cross-trainer. Om je spieren gewoon en je lichaam überhaupt een beetje warm te maken. En dan doe ik vaak nog eventjes 2 oefeningen of zo, gericht op bovenlichaam of onderlichaam, om het even uit te strekken allemaal. En na afloop doe ik echt een volledige rek- en strek gedeelte van 5 minuutjes, denk ik. Het is nooit super lang. Maar een warming up en cooling down, daar zegt ze natuurlijk wel altijd van dat het helpt bij spierpijn. Maar zelfs als ik dat doe, heb ik soms alsnog wel eens verschrikkelijke spierpijn. Dus ik vind dat nog steeds zelf lastig om uit te vogelen wanneer je nou wel en geen spierpijn hebt en wat je er precies tegen kan doen. Dus ik doe ook maar gewoon een beetje wat ik dan online zie wat goed zou werken. En ik heb nog niet de holy grail gevonden wat dat betreft. Maar zoals ik ook al zei, vind ik het soms ook niet heel erg om een beetje spierpijn te hebben. Omdat het ook voor mij wel een teken is dat ik flink mijn best heb gedaan. Laatste vraag, hoeveel sets doe je en hoe bepaal je het juiste gewicht? Nou, wat ik eigenlijk altijd standaard doe is 4 sets van 10. Dus 10 herhalingen, even pauze, 10 herhalingen, even pauze, 10 herhalingen, even pauze, 10 herhalingen. Als ik omhoog wil in gewicht, dus bij sommige oefeningen heb ik nu zoiets van, nou, ik zit nu een tijdje op dit gewicht, ik wil omhoog. Dan maak ik de sets in eerste instantie iets korter. Dus dan doe ik of 3 sets van 10, of ik doe 4x8. Dus 8 herhalingen en dat 3 keer. En dan probeer ik dat dus elke keer weer iets op te hogen. Dus zodra je een beetje gewend bent aan het gewicht, dan weer op te werken naar 10 herhalingen en 4 sets. En zo jezelf eigenlijk constant te blijven verbeteren. Maar dat is een beetje hoe ik het aanpak. En hoe bepaal je het juiste gewicht? Nou, je wil eigenlijk gewicht hebben dat niet te licht voelt. Want je moet eigenlijk niet meer kunnen praten terwijl je die oefeningen aan het doen bent. Daarom moet ik ook altijd een beetje lachen als ik 2 meiden in de gym zie sporten. En die zijn echt aan het roddelen to the max. Of weet ik veel waar ze het allemaal over hebben. En dan lopen ze daarna dodelijk de sportschool uit. En denk, ja, je had ook op het terras kunnen gaan zitten. Want als je nog zo makkelijk kan praten terwijl je een oefening aan het doen bent, dan weet ik niet of het echt heel effectief is geweest, weet je wel. Dus dat probeer ik altijd een beetje uit te testen bij mezelf. Van oké, bij dit gewicht, hoe zwaar is het dan voor mij? Zou ik nu nog makkelijk kunnen praten? Nou, niet echt. Dat gaat wel moeizaam. Dan is dit misschien het goede gewicht. En ook, ik wil eigenlijk dat ik bij, als ik 10 herhalingen doe, dat ik bij herhaling 9 en 10, dat die echt een beetje uit mijn tenen moeten komen. Dat het echt best wel moeilijk is om die te halen. Dan weet ik dat ik op het juiste gewicht zit. En als dat eigenlijk best wel makkelijk ging, dan ga ik de volgende keer dus op een hoger gewicht zitten. Dus dat is een beetje hoe ik het bepaal. En dat was ook de laatste vraag. Maar dat vind ik ook wel een leuk haakje hebben, want wat ik heel moeilijk vond bij deze het maken van deze aflevering is te bedenken hoe erg ik de diepte in kan gaan. Want ik heb de afgelopen maanden dus zo ontzettend veel kennis over krachttraining tot me genomen. Dat bijvoorbeeld over dumbbells, supersets, progressive overload, de barbell en nou, er zijn heel veel termen die ik in hele korte tijd heb geleerd. En ook als het op voeding aankomt, wat je macro's zijn, wat dat allemaal weer te maken heeft met elkaar, wat voor invloed één heeft op het ander. Bijvoorbeeld het gebruik ook van proteïneshakes, wat ik ben gaan doen. Daar zit ook weer een hele gedachte achter. Er zijn ontzettend veel dingen die ik echt op het technische af heb geleerd. En dat vind ik ook wel heel erg interessant om te delen. Dus ik zit hierover te denken om ook nog een aflevering te maken wat soort van de gids om te starten met krachttraining of zo. Een beetje op die manier. En dan hoe je een training in elkaar zet voor jezelf. Weet je wel, meer dat soort technische, handige dingen die eigenlijk alleen maar interessant zijn voor een bepaalde groep, namelijk mensen die dit ook willen gaan doen. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn. Dus laat me even weten of je dat interessant lijkt en ook of je dat interessant vindt om van iemand te horen die pas 3 maanden bezig is, want dat is natuurlijk ook wel het geval. Maar ik heb nu wel een soort van het begin zo erg op mijn netvlies staan, dat ik ook precies weet wat je als beginner eigenlijk zou moeten weten. Of wat ik heel graag aan het begin al had geweten. Dat lijkt me ook nog wel interessant om eventueel met jullie te delen, als jullie daar geïnteresseerd zouden zijn. Dus laat me dat eventjes weten via een DM op Instagram. En dan kan ik die aflevering eventueel nog voor jullie maken. Maar voor nu is deze aflevering denk ik al wel lang genoeg geworden. Ik kan er echt super lang over doorgaan. Maar laten we hem hier gewoon lekker afsluiten. Dus bedankt voor het luisteren weer allemaal. Thanks ook als je vragen hebt ingestuurd. Ik hoop dat ik ze goed heb kunnen beantwoorden. En anders mag je me altijd nog een DM sturen als je nog meer vragen hebt. En hopelijk ben je volgende week ook weer gezellig bij de nieuwe aflevering. Dus tot dan. Doei doei.